Onze hulp en al onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten door het zingen van Psalm 57. En daarvan het eerste met het zesde vers. Psalm 57, vers 1 en vers 6. Doen wij belijdenis van de algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we daarna van Psalm 108, en daarvan het eerste vers. Psalm 108, vers 1 als antwoord op de belijdenis van het geloof. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft, en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schepper van alle dingen. Het is voor ons zo moeilijk te begrijpen, Heer, dat u zo groot bent, dat u heel het heelal overziet. En dat u ook weet wat wij nu denken. En dat niet alleen van ons, zoals wij hier in de kerk zitten of staan, maar dat u dat van elk mens weet op heel deze wereld. Heer, u doorgrondt ons hart, u kent ons. En dan komen wij tot u, Heer. Wat moeten wij dan anders doen dan dat aan u zeggen, Heere? Juist omdat u alles van ons weet, moesten we ons haasten om te schuilen onder uw vleugelen, zoals wij gezongen hebben. En in de schaduw van uw vleugelen, zegt een andere psalm, zullen wij vrolijk zingen. Wilt u dat geven, Heere? Dat wij zo vanavond bij elkaar mogen zijn in dat eeuwenoude woord wat altijd nieuw is. En tegelijkertijd al zo oud, even overstijgt, maar nog steeds niet aan zeggingskracht heeft ingeboet. Sterker nog, hoe meer wij in de wereld om ons heen kijken, hoe meer wij zien dat wat u zegt over de mensheid en over ons hart waar is. Wij blijken tot alles in staat, Heer. Als het ons zomaar goed uitkomt, dan willen wij desnoods nog u aan de kant duwen om onszelf te kunnen uitleven, Heere. En toch hebben we vanavond weer kerk. En u weet alle dingen van ons. En toch brengt u ons hier samen. U geeft ons kracht en gezondheid. In ieder geval in die mate dat wij hier kunnen zijn. Wat beweegt u, Heere? Het is uw goedheid of die goede tierenheid. Dat wil zeggen die verbondsliefde, die verbondstrouw. Want uw goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Heere, dat we dan niet buiten die goede tierenheid zullen willen leven. En helemaal niet zouden sterven. Vergeef ons, Heere. Vergeef ons dat wij zo vaak toch kunnen denken dat buiten de omgang met u het beter is. Maar vergeef ons, Heere. dat we verlangen zullen om vervuld te zijn met uw heiligen, met uw heiligende geest, dat we u zullen eren en in ons leven zullen leven, zoals Paulus dat zei, loop dan alzo op die loopbaan. Want hoewel velen lopen, één maar de prijs kon ontvangen, loop dan alzo, omdat gij die prijs moogt verkrijgen. In de wereld zet men zich in om verderfelijke kransen en verwelkelijke kransen te bereiken en te krijgen. Maar Paulus zegt het, ik loop dan niet als op het onzekere, maar hij wist waarvoor hij liep. En zo rende hij voort op die loopbaan van de gerechtigheid. Voort, altijd voort, de meester achteraan. En tegelijkertijd wandelend met God zoals hij nog dat deed. Daar bidden wij om, Heren. Mag zo de zondag een dag zijn waarop wij daartoe worden aangezet. Om te wandelen met u en al ons vermaak, onze diepste blijdschap in u te zoeken. Ook als we heel klein zijn. De jongste kerkgangers, Heren, in de kerk tot de oudste toe. Leer ons te bedenken de dingen die boven zijn. Waar u bent, Heer Jezus. Dat we die dingen zouden zoeken. En ons leven daarna zouden inrichten. Heren, daarom bidden wij, kom. Met uw heilige geest, doorwaai onze harten. Maak ons levend. Levend naar uw woord, Heren. En dat wij zo ook op onze beurt verlangen zouden om ook anderen voor de dienst van koning Jezus in te winnen. Heren, wilt u daarom ons vanavond samen zijn zegenen. En door uw heilige geest onze harten aaneen smelten. Onze harten buigen. Ons hart samenvoegen. Ons hart vernieuwen. Heren, ook als wij jong zijn, ook als wij oud zijn, midden in het leven staan, opgeslokt worden misschien door zoveel dingen. En toch, Heren, bidden wij u, mogen we u zien. En het met Paulus nazeggen, ik acht op geen ding. Nog hou mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Ziende op u de Heere Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Wilt u ons zo voorgaan, Heer, ons gedenken. Wilt u door mijn broeder gedenken, die deze gemeente mag dienen. Wilt u hem zegenen samen met zijn vrouw en gezin. Elke dag weer, niet alleen op zondag, maar elke dag weer de hemel boven hem openen en de dauw in zijn hart laten vallen. Opdat uw heilige geest door hem spreekt en zo de gemeente mag bouwen. Heren, opdat hij ook gedragen mag worden in de gebeden. Gedenk de broeders van de kerkraad, Heren, sterk hen, zegen hen, vervul hen om te leven met u de Heere Jezus. En zo het goede en het nut van de gemeente te zoeken. Heren, ga zo met ons. Trek voor ons uit, Heren. En geeft u ons alles wat nodig is om te spreken en te luisteren tot eer van u en met winst voor de eeuwigheid. Uit genade. Amen. Gemeente, er zijn twee schriftlezingen. De eerste, die kunt u vinden in het Oude Testament, in het boek van de profetie van Jesaja. En dan lezen we hoofdstuk 64 en ook nog de eerste twee versen van hoofdstuk 65. Dus eerst Jesaja 64 en tot aan vers 2 van hoofdstuk 65 en daarna uit Lucas 15 de eerste 10 versen. Eerst dus Jesaja 64 vanaf het eerste vers. Och dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwam, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen om uw naam aan uw wederpartij dus bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven, toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwam neder van uw aangezicht vervlotende bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal op dien die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet, en degene die uren gedenken op uw wegen, zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. Want in dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen weg als een wind. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpt. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons en gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem, gij zijt onze pottenbakker en wij allen zijn uw handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet eeuwig de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden, Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand en al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zo zeer bedrukken? Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Ik heb daar mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk die wandelen op een weg die niet goed is. Naar hun eigen gedachten. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Lezen we nu uit het Nieuwe Testament. Lucas 15, de eerste 10 versen. Lucas 15, vanaf vers 1 tot en met vers 10. En al de tollenaars en de zondaars naderen tot hem, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureren. Zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, wat mensen onder u hebben de 100 schapen, en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde en thuiskomende, roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende, tot hen, wees blij met mij. Want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Of wat vrouw hebben er 10 penningen. Indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezem en zoekt naastig totdat zij die vindt. En als ze die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen tezamen en zeggen, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Tot zover. Wij denken vanavond na over deze gelijkenis van de penning. De verloren penningen van Lucas 15 vers 8, 9 en 10 in het verband van het begin van het hoofdstuk en ook tegen de achtergrond van Jesaja 64 en 65. Dat lezen wij natuurlijk niet voor niks. Wij gaan voordat we dat doen zingen uit Psalm 84 vers 3, 4 en 5. Maar ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Op wat de kerkdiensten betreft op woensdag, DV woensdag 17 oktober begint de kerkdienst om 7:30. We lezen verder in Romeinen 8, vanaf vers 24. En op DV zondag 21 oktober hoopt uw eigen predikant Dominee De Breuren in beide diensten voor te gaan. En vanavond is er na de dienst jeugdvereniging. De collecte voor vandaag, de eerste is voor woord en daad, de tweede voor de kerk en de derde aan de uitgang is ook bestemd voor de kerk. Laten we nu samen zingen Psalm 84, vers 3, 4 en 5. Gemeente, u hoorde het misschien wel zo vlak even voor de dienst. Toen werd er gepreekt, met het orgel dan wel, maar toch werd er gepreekt over die man die gezegd heeft toen hij terugkijkt op zijn leven. Wat is het een onbegrijpelijk wonder dat God mij eruit getrokken heeft terwijl ik alleen maar bezig was om te doen wat ik zelf wilde. Toen hij als kapitein van dat vreselijke dodenschip, dat slavenschip, zijn leven leefde. En dat is waar, dat was een moeder die bad, als het ware. Maar wat een wonder, en dat die man dat gezegd heeft. Hè? Amazing grace, verbazingwekkende genade, dat God mij die zo blind was, en zo doods en zo dor, dat God mij zijn genade gegeven heeft. Zo'n lied, dat gaat zo de eeuwen mee, hè. En dan staan we hier vanavond, staan we dit woord te lezen en u hebt het gehoord en meegelezen. En dan vragen wij, Heere, help ons om door Jesaja heen, om te zien wat u te zeggen hebt in Lucas 15. Het is heel belangrijk om altijd maar weer te beseffen hoe die twee verbonden, die twee testamenten, alles met elkaar te maken hebben, in het verlengde van elkaar liggen. Hoe zou je nou eigenlijk echt heel goed het Nieuwe Testament begrijpen als je het Oude veronachtzaamt? En hoe zul je het Oude eigenlijk goed begrijpen als je niet ziet dat eens die Christus zou komen? Wat horen ze volmaakt bij elkaar en wat passen ze in één? Jesaja. Dat sleutelhoofdstuk, hè, is hoofdstuk 1 natuurlijk. Zo moet je Jesaja lezen. Door die bril heen van Jesaja 1, waar God zijn eigen volk nota bene, niet de heidenen, zijn eigen volk tekent hoe ze zijn. En ze nota bene vergelijkt. Ach, misschien kent u het hoofdstuk wel bijna uit uw hoofd, hè. En dan spreekt God zijn eigen volk aan. Hoort gij oversten van Sodom, gij volk van Gomorra. Nou moet je eens proberen voor te stellen hoe dat voor een Jood klinkt. Als je met Sodom en Gomorra vergeleken wordt. Voor een Jood. Iemand van Israël. Van het volk van God. Sodom. Gomorra. Alsof de mensen die toen stonden te luisteren naar Jesaja hadden gedacht. Wat denk jij, Jesaja, wie wij zijn? Maar juist daardoor, omdat God in dat eerste hoofdstuk de toon gezet heeft met wie zij waren. En daarna zo genadig, majestueus voortgaat om te zeggen wie hij is. Want wat zegt hij? Juist tegen die mensen. Kom, zegt hij. In plaats van ga voor altijd en eeuwig weg, zegt hij tegen hen, kom. Laten we samen een rechtszaak beginnen. Laten we samen een rechtszaak gaan beginnen. Leg al die zonden maar op tafel. Al waren je zonden rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Al waren ze rood als scharlaken, ik zal ze maken wit als de sneeuw. Zo is God. Zo is God. Dus het kan niet zo erg wezen. Al heb je nog zo ontzagwekkend veel zonde gedaan. Bijvoorbeeld, misschien denk je gelijk een hele verschrikkelijke wilde en uitspattende en goddeloze en criminele zonde. Maar neem dan bijvoorbeeld deze zonde. Dat je in de kerk zit. En dat je je voorgenomen hebt deze dienst gewoon, ja, misschien half suffend, gewoon uit te zitten. Het is zo'n klinkklare zonde tegen God. Want hij zegt, ik wil mijn woord laten horen. En ik wil dat je het leest. Ik wil dat je zingt. En dat je voor jezelf eigenlijk zoiets hebt van, nou, ik sta een beetje op stand-by. Zo. Ik laat het allemaal rustig over me heen komen. En amen, dat is altijd het fijnste woord aan het eind van de dienst, aan het eind van de preek. Nou, en dan nog wat zingen en dan zit het er weer op. Dan zit het er weer op. En dat je zo naar de kerk gaat. Nou, of het nou zo'n zonde is, waarvan je denkt, nou, dat is toch een hele brave zonde, dat is toch niet zo heel erg. Want ik zit er dan toch wel. Maar al die mensen die niet in de kerk zitten, en die maar doen met alles wat God verboden heeft, verschrikkelijk toch? God zet ze allemaal op één hoop. Zijn volk Israël, Sodom en Gomorra. En God roept, kom, zegt de Heere. Kom naar mij toe. Wilt u mij hebben, Heere, zoals ik ben? Ja, zegt de Heere, kom naar mij toe. Met al die scharlaken zonden, met al die karmozijnen, onuitwisbare zonden, de Heer zegt, kom. Ik wil ze wegvagen. Ik wil ze uitdelgen. Schoonmaken met mijn eigen bloed. Nou, en dat wist die man ook. Die John Newton van dat slavenschip. En dan zegt de Heer, nou wil ik je zwaar bij de hand nemen, door je zaaien heen, en is die bijna klaar, de profetie is dan bijna uit, zouden we zeggen, hoofdstuk 64, maar Jesaja is niet gewoon zomaar een mens die zijn eigen bedenksels heeft geschreven. Dat is helemaal verschrikkelijk. Dat die mensen ook bestaan die zeggen, maar Jesaja die heeft zo zijn manier van godsbeleving, dat heeft hij opgeschreven. Verschrikkelijk zeg, als het zo eens was. Ja, wel dat hij God wel beleefd heeft, maar het is niet zijn bedenksel. Jesaja is door God aangesteld om te zeggen wat God zelf te zeggen heeft. En toen Jesaja dat zag, dat zesde hoofdstuk, toen heeft hij gezegd, Heere, maar ik ben zo onrein, dat kan ik niet. En dan raakte Heere, weet je nog, met een kool, zo'n brandende, vurige kool, raakte hij zijn lip aan en zegt Heere, al zo is uw misdaad van u geweken en uw zonden zijn verzoend. En wat zegt Jesaja dan? Dan zijn alle bedenksels weg. En wat zegt hij? Heere, zie je. Als God zegt, wie zal ik zenden? Zie, Heere, hier ben ik. Zend mij heen. Heer, u mag mij gebruiken, u mag mij inzetten. Hoe u het wilt, dat mag u zelf weten. Een ontzaglijke taak en roeping kent deze Jesaja. En deze Jesaja is hier bijna in het laatste, tweede laatste hoofdstuk aan het bidden. En hij roept en schreeuwt het uit als het ware, door God ingegeven. Heere, dat u die hemel zou openen en zou scheuren en dat u neerkwam. En dan verwijst hij naar vroeger. En toen God nederkwam. En elke Jood en elke Israëliet. Die wist dat. God heeft zich aan ons geopenbaard. Zoals aan geen ander volk. Aan Israël. Geen enkel ander volk in heel de wereld. Heeft zo'n godsopenbaring gehad. Als Israël. Die berg. Die beefde. Die rookte. Die ramshoren. Donder, bliksem. Alle majesteit, indrukwekkendheid. En dan komt die stem van God. Ik ben de Heere, uw God. Uw God. Terwijl de Heer alles al wist hoor. Ook wat er nog zou gaan gebeuren in de woestijnreis. Dat wist de Heer ook al. Ik ben de Heere, uw God. Die uit Egypte. Uit dat slavenhuis. Uit dat diensthuis. Dat juk van harde dienstbaarheid. Dat heb ik jullie uitgetrokken. Verlost. En dan komen die woorden. Ik ben de Heere. Dus geen andere goden. En dan komt die wet. En Jesaja die voelt dat. En met hem en het volk. O Heer, dat u als het ware nog eens zo heerlijk en zo vol majesteit. Uzelf zou openbaren aan ons. En dat wij beseffen als volk. En weer opnieuw. Wie u bent, Heer. Want nu. Je zou haast zeggen. En de tranen. In beeldspraak. Je zou zeggen de tranen kunnen zo vanaf vegen. Hoofdstuk 64. Hij zegt, Sion, zegt hij, is één woestenij, Jeruzalem, een puinhoop. Hij snikt het uit, die man, natuurlijk. Dat gaat hem aan zijn hart. En ze wisten het. En hij wist het ook. Het is onze eigen schuld. Wij hebben eigenlijk zelf het heiligdom als het ware, ja, verwoesten. We hebben het allemaal zelf zo gemaakt, omdat wij dachten. Ja, wat dachten? Dat eerste gebod, hè. We dachten dat het een leugen was. Want u hebt gezegd geen andere goden, maar wij hebben gezegd wel andere goden. En wij dienen wat wij willen. En die had het gezegd. Als je tegen mijn woord ingaat, en mijn wet verbreekt, en mijn verbond vertrapt. Ja, dan graaf je eigen graf. Dan ga je de ondergang tegemoet. Maar het volk zei, nee hoor, ik wil het eerst eens uitproberen. Zitten hier ook jongens en meisjes die dat stiekem toch nog steeds denken. Gewaarschuwd soms en je voelt het en je weet het en je geweten zegt het ook. Nu doe dat niet. Van die brede weg af. Alles wat deze wereld biedt. Voor oor en oog, het is het niet. Het is het echt niet. En je denkt, ja het is inderdaad, het zal ook wel zo wezen. Maar ik ben pas 16. Ik heb nog zo weinig van het leven gezien. Laat nou nog een jaar of 4, 5 ervan genieten en... Ja, als ik het er allemaal zo'n beetje gezien heb, hè, en je hebt je lichaam eraan gegeven en verkwanseld en ja. Nou ja, denk je, dan kan ik altijd nog een braaf kerkmens worden. Maar dan heb ik toch een beetje van de wereld meegesnoept, hè. Heb ik toch wat beleefd in het leven. Waarom denk je, dat als je eerst van de wereld hebt meegesnoept, dat je dan toch iets meer hebt gehad? Dat je dan toch iets gelukkiger bent. Dat je op iets terug kunt kijken. Waarvan je zegt, ben je toch blij dat ik het meegemaakt heb. Als het alleen maar littekens in je ziel geeft, waarom denk je dat nou? Omdat de duivel zo'n meester in is om alles van deze wereld zo uit te stallen dat het zo geweldig lijkt. Het lijkt echt zo geweldig. Zo mooi. Het geeft zoveel genot. Het geeft zoveel blijdschap. Maar hij weet dat hij ligt. Hij weet dat hij ligt. En de Heer Jezus helpt ons. Die zegt het ons voor. De duivel is een leugenaar en een moordenaar. De dief komt niet. Mag ik het onthouden, Johannes 10 vers 10. De dief komt niet dan omdat hij stelen, slachten en verderven. Maar ik ben gekomen omdat ze het leven hebben. In overvloed. Hoe moet hij het anders zeggen? En Jesaja, die weet het en die beseft het. Die heilige God. Zijn goedheid straalt aan alle kanten uit zijn wezen. Hij zegt, Heere, o geef ons niet over aan onszelf. Jeruzalem, woest geworden. Maar help ons, Heere. Zult u ons zo als het aan ons lot overlaten? Zult gij u over deze dingen stilhouden? Zult u het zomaar laten gaan, Heere? Ja, dan komt dat hoofdstuk 65. Je kunt bijna niet stoppen, hè, bij hoofdstuk 64, het laatste vers. Alles roept en schreeuwt verder. Wat is Gods antwoord? En dan is er een hele grote sprong in de tijd. En dan opeens Lucas 15. En hoe moet je dat nou precies zien? In verband met Jesaja. De toonzetting in hoofdstuk 1. Je zou zeggen, in hoofdstuk 1 krijg je de stemvork aangereikt. Hè? Zoals de juf op school soms, hè, misschien. Even die stemvork zo. Slaat ze even tegen iets hards aan. Ja, die toon moeten we hebben. Hè? De A, meestal. Even die toon. Ja, zo moet het. In hoofdstuk 1 krijg je de toon aangehoord. Ja, zo moet het dus. God noemt zijn volk over te van Sodom en Gomorra. En hij zegt nochtans, kom naar mij, zegt hij. Kom naar mij. Ik wil alles vergeven. Dus niemand gaat dus verloren. Omdat hij zou moeten zeggen, ja, mijn zonden waren te erg. Ik had al lang gezondigd. Daarom kun je niet verloren gaan. Nee, maar dat je niet tot de Heere Jezus bent gevlucht. Dat je niet zijn armen in bent gesneld. Dat je niet hebt willen schuilen onder zijn vleugelen. Zoals die kleine weerloze kuikentjes zegt de Heer Jezus in Matthäus 23. Jesaja. Jezus. Jesaja. Jezus. Geestverwanten. Ja, zeker. Je zou zeggen, de Heer Jezus, die spreekt door Jesaja heen. En in de Heer Jezus hoor je Jesaja. En ach, die eerste gelijkenis, die kennen wij natuurlijk allemaal heel goed. Die gelijkenis van die 99 schapen. En van dat ene schap wat kwijt was. En dat heeft iedereen wel eens een keer gehoord natuurlijk. En die herder ging aan tellen. 98, 99. Hè? 99. Maar dat is die honderdste. Ik heb het verkeerd geteld. Nog een keer, hè. Je hebt het misschien gehoord, vast en zeker thuis of op school, zonder school. En die herder telt nog een keer, nee, echt 99. En die honderdste is echt kwijt. En hij gaat hem zoeken en hij vindt hem. Dat is heel bekend. Dit is wel een wonder trouwens. Wel een wonder. Waarom dan is dat zo'n groot wonder? Nou, dat schaap, had het niet verdiend. En hij was ook vast en zeker gewaarschuwd. Maar die herder gaat er toch helemaal achteraan. Die herder die gaat niet alleen maar bij de ingang staan als het ware van de schaapskooi. Hè. Toen was het geen kooi, maar het was meer een muur en met een opening. En daar lag de herder dan in. Dus hij was ook letterlijk de deur. Maar hij ging niet bij de opening staan. Dan ging het schaap roepen, kom hier, kom hier. Nou, als hij dan niet komen wil. Maar dan komt hij niet. Eigen schuld. Moet hij maar luisteren. Nee. Dat deed God bij u toch ook niet. Hebt u wel eens het avondmaal gezeten? Gaat u op het avondmaal? Deed God het wel u ook zo? Kom hier, ben je het luisteren? Nou, dan niet. God ging maar door, hè? Roepstemmen, trekken aan u, tegenslagen met één doel allemaal, komen. Hoe zegt Paulus dat? Hij heeft, en Petrus, getrokken uit de duisternis. Zaten we zo vast? Zitten we zo vast aan de zon? Is het zo erg met ons? Ja, echt. Ja, echt. Zo verslaafd zijn we aan de duisternis. Voor onze zelfhandhaving. Maar God eruit getrokken zo. overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, zegt hij tegen de gemeente van Kolossen. Wonder zich. Dus wat gaat die goede herder doen? Die gaat helemaal dat schaap op pad, gaat helemaal het hele traject lopen en eindelijk, ja, hoort hij het schaap? Heeft het schaap geblaat, geschreeuwd van angst, gekermd? Zag hij een bloedspoor? Hoe dan ook, het schaap gevonden. En wat zegt hij dan tegen het schaap? Hij zegt niet tegen dat schaap als het ware, hè, eindelijk, jij eigenwijs zonder schaap, teruglopen, hè? Nee. Hij buigt zich voorover, pakt dat schaap, neemt dat schaap zo op zijn nek. Ik had het eens uitgezocht, maar, want ik heb er geen verstand van. Maar zo'n schaap kan zo tussen de 60 en de 100 kilo wegen. Nou, laten we zeggen 80 dan, gemiddeld ongeveer. Een schaap van 80 kilo zo op zijn nek. En heel die weg terug. Het is de schuld van het schaap. Ja, maar zo is die herder. Weet je wat? Zo gaat God rond. Zo gaat God rond. Elke keer als het woord verkondigd wordt, gaat die goede herder rond en zoekt die verloren schapen. En dan komt hij thuis en dan gaat hij grote feesten aanrichten. En dan, maak ik even een sprongetje. Die gelijkenis van de verloren zoon is ook ontzaglijk bekend. Wat hebben we nou aan deze gelijkenis? Kijk. Ik zou u willen zeggen. Ooit hadden we een keer in Horen de Bijbelstudie over deze gelijkenis. En ik was helemaal niet van plan, want ik denk, ja, wat moet je hier nou mee? Die gelijkenis van die 100 schapen, dat was toch nog wel mooi. En die gelijkenis van de verloren zoon natuurlijk helemaal. Maar ja. Ja, die gelijkenis van de verloren penning. Ja, wat moet je daar nou eigenlijk mee? Dat voegt eigenlijk niks meer toe. Wat zit daar nou nog voor moois in? Maar dat schaap wat weggelopen is, ja, dat spreekt een beetje tot de verbeelding. En die vader met die twee jongens. En dat die jongen dan er vandoor gaat en die weer thuis komt terug. En die oudste broer, hè, je weet allemaal hoe het gegaan is, maar dat prachtig zo. Maar ach, zo'n penning, gewoon een muntstuk. Dat is helemaal niks eigenlijk. Stelt weinig voor. Ja, inderdaad. Dat zou je zomaar denken. En ik dacht het ook, misschien u en jij ook wel. Maar de Heer Jezus vertelt het niet drie keer ongeveer hetzelfde verhaal. Er zal toch een boodschap zitten in die gelijkenis van die verloren penning. Er zal toch wel een soort extra les in zitten. Jazeker. Jazeker. Wat dan? Kijk. Dat schaap, dat kan blaten. Kan een beetje schreeuwen, roepen, geluid maken. En die kan dan nog, ja, voor zover het zou gaan, misschien nog een beetje proberen terug te komen lopen, maar misschien ook niet. Maar goed, die werd dan nog gedragen, maar dat schaap kon nog blaten. Hè? En die verloren zoon, wat kon die dan nog? Nou ja, die kwam tot zichzelf. Hè? Die kwam tot zichzelf. En die zegt dan uiteindelijk, ik moet terug. En die gaat ook terug. Maar als je zegt, dat kon die dan toch nog, die ging de weg helemaal terug. Maar die penning. Wat kan die penning? Wat kan een penning? Een verloren penning. Een vrouw heeft 10 penningen, zegt de Heer Jezus. En hij zegt erbij, kijk. En nou weet ik, een penning het is niet zomaar iets hoor. Want een penning was, hè, waarschijnlijk als het die penning is. Een penning was dan toch wel een dagloon. Hè? Dus je moest je een dag voor werken. Dus als je 10 penningen hebt, dan heb je 10 daglonen. Nou, dat is toch zo'n beetje, zeg maar 2 weken loon. Dat is een half maand salaris. Nou, dat is ook niet helemaal niks natuurlijk, hè. Dus die ene penning, dat is waarschijnlijk toch wel heel wat geweest. Nou, sommigen twisten erover. Is het nou gewoon de penning van een dagloonpenning? Of is het een andere penning? Nou, maar goed. Het was toch wel echt wel wat waard. En die vrouw, die had het 10. En die kon niet zeggen, nou ja, ik heb er toch nog 9 over. Je zou zeggen, nou, bij een schaap doe je dat niet, hè. Want dat is een levend iets. Ach, ik heb er toch nog 9. Nee, want een schaap is een schaap. Zijn leven dit, ze kan dat beest nog niet laten liggen daar. Ergens in een greppel of verwond. Dus een schaap. Ja, een penning. Ja, een penning is maar een dood ding. Ja, het is dan wel wat waard natuurlijk. En misschien wel wat meer dan we zouden denken. Maar, nou ja, je hebt er nog 9 over. Nou, is toch beter leven misschien? Nee, zegt die vrouw, nee. Misschien zat ze wel heel krap, hoe zal het zijn? Ik moet hem hebben als ik die penning niet heb. Ja, dan gaat het niet goed. Dan kan ik misschien wel niet zo zorgen voor het gezin als ik zou moeten willen zorgen. Misschien was een weduwe. Wat zou het zijn? Weten we allemaal niet. Maar wat kan die penning? Niks. Alleen maar liggen. Alleen maar liggen. In het stof. Ergens onder een kast. Verder niks. Wat is nou het geheim van deze gelijkenis? Ja, en denk erom. En ach, misschien weten we het ook wel. Ik ben niet iemand van dat je zo zou moeten preken vanuit de uitverkiezingen waarvan mensen denken, nou ja, als het dan zo is, dan is het zo. Oh, verschrikkelijk vind ik dat. Verschrikkelijk. Hoe kan dat, denk ik dan altijd? Nee, daar moet toch gunning zijn, daar moet wat Paulus zijn zegt. Wij bewegen de mensen tot geloof. Zo was Paulus altijd. En zo ging hij rond. En natuurlijk wist hij het. Heere, u hebt het woord gezegend. Zeker. Maar Paulus ging rond, predikende. Zo stond hij op de Areopagus in Athene. En hij dacht niet bij zichzelf, dat zijn maar heidenen. Nee, God verkondigt nu alom, alle mensen, tot aan die Atheners toe, dat zij zich bekeren. Hoort u? Dat zij zich bekeren en leven. Omdat God een dag gesteld had waarop hij de aardbodem rechtvaardig zou richten. Paulus zegt niet op de Areopagus, o mensen, als u onder het zegel van de eeuwige verkiezing ligt, dan zal God u bekeren en het gaat als volgt. Zullen we nou beleven? Dat is geen evangelie verkondiging. Nee, het moet uitgaan. Verkondigen. Zie het Lam Gods. En toch deze gelijkenis. Hij staat ingebed in die andere twee. Dus om niet te gaan overaccentueren, maar wij nemen nou de les van deze gelijkenis vanavond nou eens mee. En weet u wat nou zo ontzaggelijk vertroostend is? Dat die penning niks kan. Het is ontzettend vertroostend. Nou, ik vind er helemaal niks aan. Wat is er nou voor vertroostend aan? Ik vind het juist fijn als ik aangesproken word wat ik nog kan. Ja, dat begrijp ik ook, dat snap ik ook. En toch vanavond is even de troost, de ontzaglijke troost, dat die penning niks kan, alleen maar liggen. In de stof. In het donker ergens. Wat je zo, was zomaar gevallen. En zo, die ronde penning die rolt zo ergens. En ergens misschien onder een kast of onder een bed als het ware. Die vrouw moet het hele huis met bezem keren. Dat is daar ingevoegd, maar bedoel zo ongeveer. Ze haalt alles overhoop, zouden we zeggen. Voor die ene penning. Maar die penning kan niks. Stel nou voor dat je hier bent en je voelt je echt het meest onverschillig. En dat je echt denkt dat je bijna je schijnheilig gaat voelen dat je nog naar de kerk gaat. Omdat je denkt, het is wel een vertoning eigenlijk, hè, dat ik hier wel dan ben. Maar geestelijk denk ik zo anders. Hè. En misschien dat kan. Hè, dat je diep in je hart wel eens gedacht hebt. Terwijl er dan gepreekt wordt en zo. En dat je eigenlijk denkt, misschien kun je wel heel goed leren. Hè. Stel voor je kunt heel goed leren. Hè. En je hebt VWO met glans zo doorstaan. Zo, en je bent ijverig in de studie. En je denkt, ik ga straks cum laude afstuderen. Maakt niet uit wat. Maar, hè, want je hebt heel goed verstand. Hè. Nou geweldig, geweldig. En dat je dan wel eens gedacht hebt. Nou, die simpele Bijbel. Het is allemaal zo onwetenschappelijk en zo. En het is allemaal maar een beetje voor domboos eigenlijk. Maar ik. En dat je denkt, ik ga wat verder kijken. En ik heb wat meer van het leven gezien. En ondertussen verbeeld je je echt. Dat kan hoor. Dat is heel erg, maar dat kan. Verbeeld je je echt dat jij met die handvol hersenen die je dan hebt gekregen. Dat jij met die hersencellen de schepper van de hersencellen ongeveer kunt wegredeneren. Kunt wegredeneren. Nou, dat is nou pas ontzaglijk dwaas. En dat ons verstand zo beneveld is, dat wij werkelijk zouden kunnen denken dat er gevolgen zijn zonder oorzaak. En dat God die eerst is van alles, wat is en wat leeft. En wat kan denken. Dat is zo ontzagwekkend helder, dat God dat zal vragen als je voor hem staat. Zegt Paulus in Romeinen 1. Opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Als je voor God staat. En ja, maar ik dacht. Wat? Ik dacht dat het niet bestond. Waarom besta jij dan? Ja, ik dacht. Nee. Ik dacht het is zo en zo gegaan. Nee. Nee. Die penning. Je kan niks. Stel nou voor dat je eigenlijk hier zit met een harde schil om je heen. En al die woorden uit de Bijbel vind je maar een beetje simpel eigenlijk. En je bekijkt alles zo'n beetje als het gaat in de kerk, een beetje sociologisch en psychologisch. En je denkt, ach, het is het eigenlijk allemaal, hè? Wat is het eigenlijk allemaal? En je voelt je erboven verheven. Wat jammer. De Heere Jezus. Wie was nou echt intelligent? De Heere Jezus. Niemand kan ooit op aarde zeggen, ik ben net zo intelligent als Jezus. God de Vader schiet door hem het verstand. Hersencellen ontwikkelen zich volgens een goddelijk plan. God heeft door de Heer Jezus dat geschapen. Had hij verder niks voor nodig hoor. Gewoon zijn woord. Zijn woord. Wie was nou eens echt verstand? De Heer Jezus. En wat zei de Heer Jezus? Geen hoogdravende filosofische beschouwing. Hij zei, kijk, er was dus een vrouw. Die had 10 munten. Het is wat, hè? Het is bijna simpel. Er was dus een vrouw en die ging brood bakken. En die had 3 maten meel. Is wat, hè? De Heer Jezus. Dus zijn vader had 2 zonen. Liet er 1 weg. Er was dus een herder die had 100 schapen. Het is simpel allemaal. Kan het niet wat ingewikkelder, Heer Jezus? Wat hoofddravender? Kunt u niet een beetje mijn intelligentiedrift bevredigen? Want ik vind mezelf zo knap en geleerd. En ach. Weet je. De vrezen van de Heer. Het ontzag voor hem. Is het begin van alle wijsheid. Je bent pas echt slim als je dat doorhebt. Voordat jij iets kunt denken. Wat is denken eigenlijk? Voordat je iets kunt denken. Voor denken hebben wij taal nodig. Is ook een wonder. Maar voordat je iets kunt denken. Moet je al zeggen. Wat een wonder. Dat komt van God. Dat ik kan denken. Dat we in onszelf gewoon kunnen praten als het ware. En in onszelf zo als het ware hele redenvoeringen opbouwen. En argumentaties als het ware kunnen opzetten. Zonder dat iemand het ziet. Maar we kunnen denken. Dat komt door God. En die God zegt. Luister nou eens. Al voel je je zo dood als een penning. Als een muntstuk. Geen interesse voor God. Geen belangstelling. Wat een troost. Wat een troost. Die penning kan ook niks. Dat is toch geweldig? Als je als vader of als moeder bidt voor je kind. Dat je denkt. O Heere, help. Mijn zoon. Mijn dochter. Of mijn zonen. Of mijn dochter. Maar misschien wel die ene in het bijzonder of zo. O Heere. Hij geeft er niks meer om. Zij geeft er niks meer om. Wacht. Gelijk is van de penning. Niet vergeten. Ja, maar ze bidt niet meer. Hij leest niet meer in de Bijbel. Hij keert zich ervan af. Hij is niet meer te bereiken voor mij. Wacht, wacht. Gelijk is van de penning. Die penning bad ook niet, om zo te zeggen. Om even in datzelfde beeld te blijven. Die penning kan alleen maar liggen. In het stof liggen. Verborgen, in het donker. Dat is mooi. Dat is bemoedigend. Ja, zeg inderdaad. Als ik toch zie om me heen allemaal. Hoe het allemaal is in ons land of in de kerk. En landelijk en of in mijn gezin. Ja, zeer bemoedigend. Maar voor uzelf ook. Voor uzelf ook. Dat je nou mag zeggen. Heren, dat u nou niet hoeft aan te sluiten. Bij een bepaalde geestelijkheid van mij. Maar dat u zegt. Ik wil mijzelf weggeven. Nou moeten we niet bidden dan. Zeker. Moeten we dat woord niet lezen? Verslinden. Verslinden. Zeker. Alles van God verwachten. Maar met het geheim. Heer, u wilt allemaal geven. U wilt allemaal geven. U bent niet afhankelijk. Van onze geestelijkheid of zo. Van onze honger en dorst. Tegelijkertijd is waar. Zalig zijn die honger en dorst en de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. Zeker. En al die beloften. Zijn allemaal waar. En toch. En dat deze gelijkenis, die wil onze ogen ervoor openen, met wat voor een soort God hebben wij te doen. Zo vol van genade, zo vol van macht. Kijk eens, zegt hij, wat gaat die vrouw doen? Het hele huis op zijn kop, ze wil die penning zoeken. Ze gaat net zo lang door, totdat zij hem vindt. Totdat zij hem vindt. Als ze maar gevonden heeft, gaat ze allemaal mensen uitnodigen uit de buurt. Zegt ze, kom, ik heb mijn penning weer gevonden, zegt ze. Ze was zo blij. Ze was zo blij. Ik heb een vraag. Zou jij nou bijvoorbeeld ingezet willen worden om verloren penningen te vinden? Nee, die komen niet naar je toe rollen, die moet je dus zoeken dus. Stel nou voor, het is misschien een beetje vreemd gedacht, maar stel nou voor dat die vrouw kijkt en die gaat helemaal op de knieën en ziet onder een kast. Ja, zegt ze. Hè? Ja. Daar zie ik hem. Maar ja, het is maar zo'n kiertje eigenlijk tot de grond en de bodem van die kast. Hij kan niet bij. Nou, als het ware, een stok. En dan zo proberen onder die kast te komen. En dan zo probeert die penning zo naar zich toe te halen. En die stokkers waren helemaal onder de stof lokken. Hè, misschien. Maar die penning, ze heeft hem. Zou je ook wel zo'n soort, ja, zo'n bezemstil willen zijn als het ware. Waarmee als het ware probeert, die vrouw probeert onder die kast zo die penning naar zich toe te halen. En dan wordt die bezemstil wel vies en smerig van. Maar dat telt allemaal niet, dat geeft niet. Want die moet het nut, het doel dienen. Die penning moet terug. Zou jij ook zo in de handen van de meester wel gebruikt willen worden? Om andere verloren penningen terug te krijgen? Nee, niet zeggen van, hij heeft toch geen belangstelling. Zij is toch onverschillig. Nee, dat telt allemaal niet. Dat telt allemaal niet. God kan alles. God kan alles. Zou niet willen ingezet worden in het leger van de Allerhoogste? Om mensen, misschien wel in de kerk, of misschien net buiten de kerk, in het dorp, of waar dan ook, maar hoe dan ook, maar in ons land, in de wereld ergens, om verloren penningen te mogen zoeken. En te zeggen, Heer, wilt u mij gebruiken? Wilt u mij inzetten, Heer? Om verloren penningen te zoeken. Wat een blijdschap, zeg. Die vrouw, die nodigt de mensen uit. En dan zegt ze dat. Ik ben zo blij, zegt ze, dat ik het gevonden heb. Ja, zegt de Heer Jezus. En dan komt die wonderlijke les. En dan wordt het toch weer in het actieve overgezet. Toch. Want de Heer Jezus die zegt dat er al zo blijdschap is in de hemel voor de engelen van God over één zondaar, niet die gevonden wordt, maar die zich bekeert. Nou, zegt u. Ja, nou snap ik het niet meer. Is het nou die zich bekeert of die gevonden wordt? Kijk, dat is het. Het is allebei in één. En dan moet je vooral bij elkaar houden. Moet je vooral bij elkaar houden. Anders krijg je een soort fatalistisch uitverkiezingsdenken. Of je krijgt iets, als het ware, dat uiteindelijk God toekijkt op hoe wij ons bekeren en of we ons bekeren. Alsof we het allemaal zelf doen. Hè? Dus voor die twee valkuilen moet je behoed worden. Dus die moet je bij elkaar houden. Dus die penning wordt gevonden en tegelijkertijd al zo blijdschap in de hemel voor de engelen. Over één zondaar die zich bekeert. Die zich bekeert. Nou, van nu. Als God dan zo is. Als het zo ligt. Dan moet je hoop moed scheppen. Moed scheppen. Dat zegt David ook. Hij zegt, scheppen moed dat mijn behouding is. Heere, als u mij, notabene de man naar Gods hart, zo verschrikkelijk gevallen. En als u mij er weer uitgetrokken hebt. Heer, dan bid ik ook voor Israël. Zo sluit hij 25 ook af. En in 51 ook. Dan krijgt hij weer oog voor het geheel. Wat hij zichzelf zag. Dus het staat heel lelijk voor een kerkmens. En driedubbel voor een avondmaalsganger. Als er een sfeer om ons heen komt en gaat rondwaren. Want dat je jezelf eigenlijk geestelijker vindt dan anderen. En dat je het ook nog aan jezelf te danken had. Dat is iets heel vreemds. Dat bestaat helemaal niet. En dat je dan zou kunnen neerkijken op anderen. Dat bestaat helemaal niet. Hoe zit het dan eigenlijk? Is het dan geen genade? Ben je ook niet verloren geweest op zo'n penning? Door wie ben ik gevonden? Nou, zeg maar, ik ging de Bijbel lezen. Ja, zeker, natuurlijk. Maar wat was nou het aller diepste geheim? Ja, hij zocht. Dus de Heer zegt, zoek mij en vind mij. Als je de Heer zoekt, wat mag je eigenlijk zeggen? Ik heb de Heer gezocht. En ik heb hem gevonden. Maar je mag ook zeggen, ik ben er gevonden. Mag je ook zeggen. Dus dan moet je goed begrijpen dat je niet op een verkeerde manier deze gelijkenis van die penning gaat gebruiken. Zo van, dat is mooi. Als ik het goed begrijp, dan kan ik rustig blijven liggen onder die kast in dat stof van de zonde. Ik kan lekker doen wat ik wil. Want op zekere dag, als het ware, dan komt God naar me toe en dan wil hij me zoeken. Nou, ik wacht rustig af. Ik hoop dat het gauw gebeurt. Misschien wel niet trouwens. Hoop je dat eigenlijk? Dat het gauw gebeurt? Of zeg je, ik hoop eigenlijk dat ik mijn leven lang heerlijk, vreselijk, tussen aanstekens, heerlijk kan zondigen. En het vlak, voordat ik de eeuwigheid inval, dat God me nog net grijpt zo. Dat ik nog net niet in dat ravijn val, als die verloren penning, dat ik me nog net grijpt en dat ik dan nog net gevonden ben. En dan ben ik er nog net, nou misschien een paar uur voor moet sterven. En dan ben ik nog net gered, dat zou ik het mooiste vinden, denk je misschien wel. Maar waarom dan? Waarom dan? Als je dat begrijpt, toch wel. Dan kun je je hele leven van je eigen gang gaan. Is dat dan zo fijn? Is dat dan zo fijn? Hij zegt, dat denk ik wel. Ach. Ach, wat een vergissing. Je weet niet wat het is, blijkbaar, om iets van de nabijheid van God te ervaren. Asaf die zei het, o Heer, wat ben ik weer dwaas, wat is een groot beest bij u. Dit is het, zegt hij. Dit is dat ik dicht bij u ben, naar bij God te wezen. En ik zal mijn vertrouwen op de Heere, Heere stellen. Hij was weggelopen. Hij was helemaal ingepakt door zijn eigen gedachten. Stik jaloers op andere mensen dat God nog gebod, alles ging goed. En hij had een strijd, moeite, tobberijen, geestelijke strijd. Waarom nou toch? Komt hij in het heiligdom, toen zag hij het weer. En wat zegt hij dan? Ach Heere, vergeef maar, vergeef me. Als ik heel dicht bij u ben, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dus er is gewoon niets te vergelijken met de nabijheid van God. Niets. En in de hemel is dat er eeuwig. Wat is de heerlijkheid van de hemel? Er is geen zonde. En er is wel Christus. Eeuwig. Dat is de heerlijkheid van de hemel. Maar ook geen tegenspoed meer, dat is ook waar. Maar geen zonde meer, dat is wat. Kun je nooit meer God verdriet doen. Nooit meer, dat is een vreugde. En de Heer Jezus zal altijd je hart vervullen. Altijd. Nou, dan begrijp je toch wel dat Jesaja bidt, omdat het allemaal weg was in het land. O Heer, dat u de hemel scheurt en dat u ons als het ware ook weer zoekt. Want we liggen als één berg verloren penningen met de verwoest Jeruzalem, liggen we daar te liggen. Heer, kom alsjeblieft. Zoek ons. Ik ben gevonden van hen die er mij niet zochten, die er mij niet vragen. Nou, verloren penningen. Ja, in de eerste plaats. Zo moet je het ook zien natuurlijk wel. In de eerste plaats wil God daar doorheen zeggen tot Jesaja. Jesaja, de heidenen die naar mijn naam niet genoemd waren, die zullen mij toch vinden. Ze hebben me niet gezocht, maar ik heb hen gezocht. En in alle heerlijkheid gaat natuurlijk in handelingen 2 in vervulling. Die volkeren en door alle zendingsreizen heen, de volkeren die niet van Israël waren. Lo Ami, niet mijn volk, die komen erbij. Hollandse heidenen zelfs. Nederlandse heidenen. Als je geen Jood bent, toch mag je dit evangelie lezen. En dan mag je deze Messias, Christus, mag je zo aan het hart drukken. En die zegt niet, nee, blijf van me af. Ja, dat kan een vader zeggen, als hij zijn mooie pak aan heeft. En het kind heeft met de handen in de soep gezeten. En wil opeens bij papa op schoot. Nee, nik uit. Ik heb wel goede kleren aan, zeg. Ja. Ja. Maar er komt een mensenkind met vuile handen. En die zegt, Heere Jezus, mag ik dicht bij u zijn? En zal hij niet zeggen, nee, ga weg. Ga weg. Nee. Nee. Ik zeg, kom. Dan neem ik jouw zonde vuil wel op me. En dan zal ik daaraan onder doorgaan en verbrijzeld onder worden. Zegt Jesaja. Dan zullen we ruilen. En die heidenen. En Nederlandse heidenen. Helemaal niet van volk Israël. Die mogen zomaar diezelfde Messias omhelzen. Dat is wel een dubbel wonder. Als een Jood tot bekering komt, is een wonder. Als een heiden tot bekering komt, zou je zeggen, bij een dubbel wonder. Niet van zijn volk. Van wonder. En de Heer Jezus die put zich uit. Hij put zich uit om zichzelf te openbaren. En duidelijk te maken. Kijk, zo ben ik nou. Zo ben ik nou. Dus met het juiste zicht op God. Met het juiste zicht op God moeten wij in deze wereld staan. Met het juiste zicht op het wezen van God mogen we de anderen bereiken. Op huisbezoek of zomaar. Zomaar op je werk, collega's, studenten, scholieren, vriendjes, vriendinnetjes. Het is moeilijk om zomaar aan te vragen. Aan je vriendje, vriendinnetje, hou jij ook zo van de Heere Jezus? Wat zeg je? Hou jij ook zo van de Heere Jezus? Nou zeg, wat is dat nou voor een vraag? Dat kan. Omdat je het zo graag met elkaar wilt delen. Omdat je denkt, de Heere Jezus zoekt verloren penningen. Heer, wilt u mij dan ook inzetten en gebruiken om weer andere verloren penningen te zoeken? En mag ik door de bril van Jesaja 1 en 64 en al die hoofdstukken. Dat beseffen. gevonden van degene die hem niet zochten. En toch, zegt de Heere, als hij over zijn eigen volk spreekt, over de mensen die wandelden op een weg die niet goed was, de ganse dag zijn armen uitgestrekt. Wat een wederstrevig volk. Dat is eigenwijs. Hard, koud, rebels. Brutaal. Goddeloos gewoon. Rebels. Tegen God in. Wederstrevig. Ik weet het beter. Aan de kant met God en Bijbel en kerk. Wat zegt de Heer? Kom nou toch. Kom nou toch. Kom nou toch. Ganse dag. Heb je zo wel eens een Bijbel gelezen? Dat je dacht, zou het nou echt waar wezen? Zou achter elke bladzijde de Heere Jezus staan met uitgebreide armen? Kom nou toch, zou het zo zijn? Ja, zegt Johannes. En het is allemaal geschreven, zegt hij, opdat gij gelooft. En gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus Johannes, die zegt met heel dat evangelie en alles wat ik nou maar heb op mogen schrijven, met één doel, opdat gij gelooft. Opdat je schuilt. Als een verloren penning zo in die hand terugkomt, is toch wat. En iemand zei tegen mij, ik dacht, ja, dat vond ik toch een prachtige aanvulling. En die zegt, ja, wat kan een penning dan verder nog? Ja, niks. Nou, ja, één ding zou je kunnen zeggen. Ja, nou, dat geef ik ook graag, maar één ding. Nou ja, of het dan zelf kan, maar mooi toch dat weer. Als het licht erop schijnt, dan weerkaatst je het. Dat is mooi, hè. Waar gaat het om dat wij verloren penningen zijn? Als je dan gevonden bent. En dat er blijdschap is in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Net van alle kanten bekijken mag. Om nooit te verschuilen achter je eigen onwil of doodsheid. Nee. Maar als hij er op je schijnt, dat je dat licht van de zon van de gerechtigheid weerkaatst. Daar gaat het om. Zijn licht weerkaatsen. Weet je wanneer een penning weinig licht geeft? Als die heel dof is. En als die telkens maar weer in het stof van deze wereld beduimeld wordt. En dof wordt en de glans eraf gaat. Dan is het licht wel goed wat erop schijnt. Maar hij geeft zo weinig licht terug. Ligt dat licht? Ligt aan die penning. Voelt u zich misschien ook, voel jij je misschien, ook al ben je een avondmaalganger, soms zo'n doffe penning. Zo dof, zo mat geworden. Ja, kom niet door het licht. Nee hoor, kom niet door het licht. Niet de Heer de schuld geven, hè. Moet alles weer eens gereinigd worden, als het ware. He, gepoetst, gereinigd. Opdat het licht van de zon weer kaatsen kan. En dat je het aan anderen weer mag doorgeven. Dat je het licht mag weer schitteren. Niet van jezelf, niet om jezelf. Nee, dat je zijn licht als het ware terug mag kaatsen. En dat anderen dat zien. En dat ze door dat licht van hem, wat in jouw leven als het ware weer kaatst. Dat je denkt, dat die anderen denken. Ja. Ja, die God. Die God, die moest ik ook dienen. Ja. Al voelde je nog zo onbereikt. En zo ontzaglijk ver weg. Maar toch. Ik zal 5 namen noemen. Moet je even kijken of je ze kent. Ed McCulley. Roger Uderian. Nate Saint. Pete Fleming. En Jim Elliot. Was van gehoord? Nou, zegt iemand, die laatste komt al een klein beetje bekend voor. Dat is jammer, hè. Dat zij die groot zijn in het koninkrijk van God zo onder het stof liggen. Zo bekend zijn. Jonge mannen die hun leven mochten geven voor de dienst van God. En gezegd hebben, als u ons wilt uitzenden naar het land van de kannibalen. Daar ergens in de Amazone van Zuid-Amerika is goed. En Jim Elliot met die andere 4, die gingen. Is wat. Wat wilden ze? Verloren penningen zoeken. Ook Indianen. In Ecuador. Maar die hadden nooit van God gehoord. Nee, daarom. Maar die zochten God niet. Nee, daarom. Maar ze hadden geen belangstelling. Alleen voor hun eigen afgoden. Nee, daarom. In 1952, 2 februari, ze waren daar zijn ouders uit, Jim Elliot. En daar ging die. En toen, 2 januari 1956, toen werden ze overvallen. En toen kwamen die elke Indianen uiteindelijk. Eerst kwamen daar twee vrouwen. Dan dachten ze, hé, eindelijk contact. Maar achter die vrouwen kwamen opeens mannen aan met houten speren. En toen wisten ze het. Die willen ons doden. En toen greep Jim Elliot naar zijn pistool. Wat hadden ze bij zich? Misschien voor wilde dieren. Maar ze hadden gezegd en beloofd. Wij zullen nooit iemand van de Auka-Indianen, als ze nog niet de Heer Jezus kennen, ook niet uit zelfverdediging, doden. Maar als in een reflex greep Jim Elliot naar zijn pistool. En hij denkt, oh nee. Nee. Hadden we beloofd. Hij heeft niet geschoten. Zijn ze alle vijf zelf vermoord, hè, door die Auka-Indianen. Is dat, hè? En dan zou je denken, is dat de dank? Is dat Gods manier van belonen? Als die vijf jonge mensen, die mannen hun leven gegeven hebben en samen met de vrouwen alles te veroveren hebben gehad. Is dat hoe God is? Ja, wacht. Wacht. Waar ging het er om? Om naam te maken? Nee. Om comfort? Nee. Die mensen bereiken? Dat was hun verlangen. Toen zij gestorven zijn. Toen hebben die vrouwen gezegd, ja, dat is een wonder, hè. Ontzagwekkend wonder. Toen hebben die vrouwen gezegd, wat was het doel van onze mannen? De Auka-Indianen bereiken. Zij zijn vermoord. Dan gaan wij. Kannibalen? Om zulke kannibalen te redden? Ja. Toen, hè. Toen hebben ze dat lied gemaakt, hè. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Er lagen vijf lijken van een man op strand, is wat? Gerust in uw bescherming. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens weer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Toch rijst in mij niet van overwinning. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Gij voert de strijd, de hulde is u gewijd. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan. In rust met u die mij hebt voortgeleid. Verloren penningen gezocht en gevonden. Want toen zeiden de Auka-Indianen. Dit is onmogelijk. Dit is een God. Als ze een God dienen, die vrouwen zoveel kracht en liefde kan geven, dat als wij hun mannen vermoorden, dat zij toch zeggen, en toch willen we nu het evangelie verkondigen. Dat moet wel een almachtige God zijn. Met zoveel liefde. En toen is de bekering gekomen. Toen is de bekering gekomen. Zijn mensen tot geloof gekomen, ingewonnen door de liefde van Christus. Ja, dat is het geheim. En die vrouwen, hè? Die vrouw van Jim, Elisabeth, die heeft ook boeken geschreven. Ook over tegenslagen. En die zei, een genadige vader doet ons dingen verliezen, zoals een boom zijn bloesem moet verliezen, voordat hij vrucht kan dragen. Nou, als zij dat zegt, dan wil je wel luisteren, hè? Want zij weet wat het is. Lijden, tegenslag, verlies. Door God gebruikt, omdat een boom zijn bloesem moet verliezen voordat hij vrucht kan dragen. Nou, laten we daar maar mee stoppen met die vraag. Zou je ook niet zeggen, heren, wilt u me inzetten in het leger van uw Allerhoogste om verloren penningen te helpen zoeken? En wilt u me alstublieft doen beseffen dat het zo onbegrijpelijk is dat de engelen in de hemel verblijd zijn over één zondaar. Er staat niet een. Er staan streepjes op, hè. Moet ook. Zo staat het in de taal van het Nieuwe Testament. Eén. Het telwoord. Over één zondaar. Die ze bekeert. En dat allemaal omdat de Heer Jezus gezegd heeft. Vader, u mag mij uit de hemel uitstoten. Naar de aarde doen zenden. Om daar geboren te worden in een beestenstal. U mag mij kruisig aan een vloek houden. Opdat ik verloren penningen mag zoeken en vinden. Geloofd zij God, deze God, met diep ontzag. Halleluja. Amen. Laten we samen gaan zingen Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Psalm 27, vers 5. samen danken en bidden. Heere, wij danken u voor het woord van u. U bent die zoekende Heere Jezus. U zoekt de verloren schaap. U zoekt die verloren zoon. U zoekt een verloren penning. Heere, niets van ons kan in de weg staan uiteindelijk. We hebben niets om ons te verontschuldigen voor u. Al zouden we ons zo dood voelen als een penning, als een muntstuk. Zo weinig als een munt, een eurenmunt naar God zal roepen. Heere, zo weinig, Heere, als we het zo zouden voelen. Dat wij zo weinig op God betrokken zouden zijn, op uzelf, dan nog, houd moed. God is groot en almachtig, opdat wij de hoop nooit op zullen geven, ook voor hen om ons heen, over wie wij misschien wel grote zorgen hebben. Maar Heere, u kunt alles. Kom, Heere. En mogen we dan toch ook vragen, scheur de hemelen. Gedenk de gemeente, Heere. Gedenk ons land, gedenk de kerk, Heere, waar wij in mogen zijn. En in mogen staan er. O, met dat verlangen wilt u dat geven. Dat we tot zegen mogen zijn voor elkaar. Gedenk er al uw kinderen in ons land. In welke kerk of gemeente ze ook zitten. Als ze u liefhebben, Heere Jezus, en u volgen. Kruisdragend, zelfverloochenend, in dienende liefde. Heere, geef dat we bidden. En dat we ook de overheid aan u opdragen. Heere, wilt u uw zegen schenken. Ons koningshuis, onze minister-president. Zegen uw volk Israël, Heere. Dat ze het zien mogen. En wij met hen. In de verbondenheid van uw liefde. En door uw genade. Jezus de Nazarener. Is de Messias. Heere, mag ons leven dan zo zijn. Dat wij niet in de weg staan. Maar hen zouden mogen helpen als het ware. Om het licht van u te weerkaatsen. Heere, gedenk uw kinderen wereldwijd. Die gemarteld, vervolgd, verdreven worden. Help hen, Heere. Mogen ze trouw zijn. Trouw tot in de dood als het moet. En geef dat ook aan ons. Trouw. Liefde. Toewijding. Heere. Schenk ons uw zegen. En ga met ons. Bewaar ons. Roep, Heere. Roep ook zo in deze gemeente. Maak ook de gemeente een kweek- en broedplaats. Van nieuwe arbeiders. Om gewillig ingezet te worden. Voor u en voor uw naam. En voor uw dienst. Heere, wij bidden u dat. Geef uw zegen. Ver weg, dichtbij hier, of het nou in het zendingswerk is, of in het zendingswerk in ons eigen land, hoe dan ook, waar dan ook, Heere, gedenk ons. Mogen wij hoop en verwachting hebben van u, grote dingen van u verwachten. Maar zelfs ook wat diezelfde man gezegd heeft, die William Carey, die zendeling van India, grote dingen voor God ondernemen, om voor u, van u te verwachten, omdat u zo groot bent, Heere. Nee, geen grootheidswaanzin van ons. Geen profileringsdrang van ons, maar gewillig ingezet te worden. Heere, kom, zegen ons, vervul ons en doe ons u de Heere Jezus kennen en vertrouwen en volgen. Om Jezus wil, totdat u komt. Amen. We zingen nog tot slot Psalm 116. En dan van het zevende vers, Psalm 116, vers 7 als onze slotzang. ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen, opdat u gezegend zult zijn en tot een zegen zult wezen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.